Nou, dat eindigde aardig vrolijk, hè? Als je wel eens in Jeruzalem bij de klaagmuur bent geweest en dan de Joden daar ziet, dan je zegt, zal zo in rijdans gaan. Dat is mooi. Dat is mooi. Zo kan onze God voor ons zijn. En natuurlijk zijn er ook wel eens andere momenten in je leven. Het kan meezitten en het kan tegenzitten. Dat is een gezegde, hè? Nou, zo zit het leven toch wel in elkaar. We hebben met moeilijke en met mooie dingen te maken. De ene keer ben je in een juichstemming. Bij nieuw leven bijvoorbeeld ben je in een juichstemming. Als er een kind, kleinkind of achterkleinkind soms al geboren wordt. Dat geeft veel vreugde. Maar we rouwen als we met de dood worden geconfronteerd. Toen onze oudste dochter werd geboren, waren we echt in een juichstemming. Het was geweldig. We hadden een kind gekregen en het was al eens een keertje fout gegaan. We hadden al een miskraam meegemaakt, maar ze leefde. En als ouders ben je dan enorm trots. Het was goed gegaan. In februari was ze geboren, maar in juni stonden we bij het graf van mijn vader, die veel te jong aan kanker was gestorven. En waren in diepe rouw. Dit zijn gebeurtenissen die een impact hebben in ons leven. We maken allemaal dergelijke zaken in meerdere of mindere mate mee. Daarnaast is het ook nog eens zo dat we ons ook zorgen kunnen maken. Zorgen over de toekomst en soms ernstige zorgen. Het kan persoonlijk zijn op het gebied van je gezondheid. Als we actueel willen zijn, heb ik corona of niet? Ben ziek, maar heb ik corona? Of hoe gaat het met die kennis, dat familielid die ook corona heeft gekregen? En krijg ik het misschien ook? Hoe ziek word ik dan? Maar het kan ook op politiek of op wereldwijd niveau zijn. Dat er een bepaalde vrees is. Ik denk bijvoorbeeld aan de aanslagen die zijn geweest in Frankrijk en in Oostenrijk. Ook dat kan je ongerust maken. En het is nog maar een paar maanden geleden dat hier ook een groep werd opgerold die allemaal wapens had aangeschaft en zo. Om een aanslag te kunnen plegen uit naam van God dan zogenaamd. Hun God. En als ik dan alles eromheen zie, hoe dat gebeurt met nieuws en zo, dan denk ik, wie stuurt de communicatie hier aan? Wie doet dat in deze wereld? En waarom zou ik een app downloaden die niet alleen mij waarschuwt, maar mij ook volgt? Ik bedoel, er zijn cookies die ons kunnen volgen, zeg maar. Maar waarom een app die er echt op gericht is om je te kunnen volgen? Wil ik dat wel? Wil ik dat iemand anders weet waar ik ben de hele tijd? En wat betekent het eigenlijk voor ons als christenen? Bovendien, welke persoon kijkt mee? Welke crimineel eventueel kijkt mee? Hij heeft inzicht in waar ik ben. En wat betekent het nu voor ons als christenen als er een vijandig gezinde situatie komt in ons land? En wordt met de huidige ontwikkeling, wordt 1984 van George Orwell, wordt dat boek, wordt dat werkelijkheid? U kent het wel, hè? Big Brother, hè? Dat is een programma, maar daar komt dat in voren. Big Brother is iemand of een organisatie die jou in de gaten houdt. En hij schrijft dat vlak na de Tweede Wereldoorlog en dan heeft hij het over dat mensen een telescreen in hun huis hebben. Nou, die kan ook in huis kijken. Nou, dat heb je natuurlijk met computers tegenwoordig ook. Hè. Interactief kan je met elkaar communiceren, maar er kan ook naar je gekeken worden. Maar Big Brother heeft je dan helemaal in de gaten en overziet alles wat jij doet. Je kan niet iets in je huis pakken en lezen wat hij niet doorheeft. Dan gaan we naar zo'n maatschappij toe. Wat gebeurt er met de tweedracht in de maatschappij en in de kerk die we op het ogenblik zien? Want ik heb me erover verbaasd en ik schaam me erover hoe christenen zich uiten tegenover elkaar over corona en maatregelen die wel of niet genomen zouden moeten worden. Ze gaan elkaar ontvrienden op Facebook omdat je een ander idee hebt van wat er wel of niet zou moeten gebeuren. Het gaat helemaal niet over het evangelie, het gaat niet over wat dan ook. Alleen maar over dat stomme corona. Eigenlijk moet ik eerlijk gezegd zeggen dat ik bij ongelovigen helemaal dat niet zo fel zie gaan als bij gelovigen. Mensen die in Jezus geloven, die we hebben net liedjes kunnen zingen over eenheid. En denk ik van ja, waar zijn we nou met ze bezig met z'n allen? Wat zijn de klappen die we nog gaan krijgen? En mensen worden er soms moe van. In ieder geval, ik word er moe van. En dat komt soms ook bovenop je teleurstellingen waar je mee te kampen hebt. Tegenslagen die er zijn. Nou, hoe ga je om met tegenslagen? Ik wil met jullie gaan naar Habakkuk 3, vers 17 tot en met 19. Habakkuk 3, vanaf vers 17. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinde. Hij laat mij over mijn bergen gaan. Zover Gods woord. Habakkuk zit in een lastige periode voor het volk van God. Binnen dat volk van God zijn er die het er niet zo nauw meenemen. De profeet die treurt over de wetteloosheid en tweedracht onder het volk. En het ergert hem in die mate dat hij aan God vraagt om in te grijpen. Om een oordeel uit te spreken over het volk. En dat zie je in hoofdstuk 1 vers 2 tot met 4 terug. Gods antwoord is dat hij de Chaldeeën, de Babyloniërs, zal sturen voor zijn oordeel over het volk. Maar voor Habakkuk is dat van de regen in de drup raken. In Habakkuk 1, vers 12 en 13 zegt hij het volgende. Bent u, Heer, niet altijd mijn God, mijn heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, Heer, hebt u de Chaldeeër opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouweloze? Zwijgt u nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij? Hij zegt hier eigenlijk van nou, het gaat fout binnen dat volk van ons. En er zijn wettelozen, maar nou gaat u een nog wettelozer volk op ons afsturen. En hij snapt er niets van. Hij begrijpt het eigenlijk niet dat God dat toelaat. God is toch rechtvaardig en toch gebeurt dit. Gods oordeel komt over het volk. Vaak zie je in de Bijbel dat het wetteloze gedrag binnen het zogenaamde gelovige volk tot gevolg heeft. Dat ze moeten lijden, dat er wordt geleden onder die wetteloosheid. Geweld. Het wetteloze gedrag van het eigen volk van God, het gelovige volk, als je het zo zou mogen zeggen. En dan komt God met zijn oordeel. En daar hebben we een hekel aan, want God is liefde. God oordeelt niet. In onze tijd, als je in de kerk het hebt over Gods oordeel, dan zijn we meestal vrij stil, maar het staat regelmatig in de Bijbel. We houden er niet van. Ja, ik heb het niet verzonnen, God heeft het verzonnen. Zijn oordeel komt. En dan zie je dat de lieve, aardige mensen die al te lijden hebben onder het wetteloos gedrag van hun eigen volksgenoten, van Gods oordeel net zoveel te lijden hebben als de onrechtvaardigen. En ik snap dat niet helemaal. Ik snap er niks van. Hoe kan het nou dat mensen die goed doen, die goed bezig zijn, net zoveel te lijden hebben? En ik begrijp hooguit dat een volk, een natie of de kerk, hoe je het ook wil noemen, Gods oordeel over zich haalt als er wetteloosheid, geweld, ellende, verwoesting en groeiende tweedracht en onrechtvaardigheid heerst. Hoe zit dat dan met ons? Wij zijn als gelovigen misschien bezorgd over de krimp van de kerk, maar als we eerlijk zijn, moeten we toch ook zeggen dat er het een en ander wel fout gaat in de kerk. Staat de krant vol mee. Hoe gaan we daarmee om? Denk bijvoorbeeld aan tweedracht. En je ziet dan dat als de kerk geen berouw toont, het misschien wel zo is dat we zullen ervaren dat haar lampenstandaard van zijn plaats wordt genomen. En dat het licht wat ze ooit had gedoofd had, wordt. Staat in Openbaringen 2 vers 5. Dat gaat over de gemeente te Efeze. En Jezus zelf, hij geeft de boodschap door aan Johannes, maar Jezus zelf zegt eigenlijk van, zie van hoe groot hoogte jullie zijn gevallen. Het ging toch allemaal geweldig, ging jullie gemeente? Jullie werden gezegend en het groeide en Efeze was bekend als een geweldige kerk. En Jezus zegt van, nou, eigenlijk is er niet veel van overgebleven. En als je niet verandert, dan haal ik de lampenstandaard weg. En die lampenstandaard, die staat eigenlijk voor het licht wat die kerk uitstraalt. Het staat voor de Heilige Geest die werkt in de kerk. En wat het toont is dat de goede onder de kwade lijden. Want er zullen ook hele positieve christenen zijn geweest in de kerk te Efeze. Die kwamen waarschijnlijk nog op verschillende plekken bij elkaar. En zullen misschien best wel heel positieve groepen zijn geweest. Het toont dat de goede onder de kwade lijden. De gelovige ontkomt niet aan het lijden in deze wereld, of het nu door natuurlijke of geestelijke oorzaken komt. Wij hebben te maken met lijden. En of het nu in ons lichaam is, door een ziekte of zo, of door de dood van een bekende van ons, of een andere oorzaak. We krijgen met verdriet en met tegenslagen te maken. Eind september is de zoon van de Henk Binnendijk, Kees, de Noordzee ingelopen. Hij zag het niet meer zitten. Hij had een klein briefje achtergelaten thuis. Hij was weken verdwenen, ze wisten niet waar hij was, maar ze hadden wel zijn fiets bij strandopgang zoveel gevonden. Ik heb het interview met hem gezien, met Henk Binnendijk. En ik denk van, ja, die man, toen ik jong was, sprak hij op EO Jongerendagen. Dan zaten we als jongeren daar in rijen, een uur lang stilletjes op een stoel te luisteren. Dat gebeurt tegenwoordig niet meer, een uur lang stilzitten. Maar je zat te luisteren, gebiologeerd door iemand die schijnbaar iets had met God en ons vertelde hoe dat in elkaar zat. En nu zag ik daar een gebroken man zitten. Het huilen stond hem nader dan het lachen. Dan het juichen. Je zag een gevoel van ontreddering. Grote tegenslag in zijn leven. De vijgenboom bloeit gewoon niet op dat moment. En dan komt Habakuk met vers 18. Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. Er is hier een keuze om te juichen. Een voornemen om te juichen voor God. De profeet stond letterlijk te trillen op zijn benen bij het gezicht dat hij ontving van de moorddadige machtswellust van de Babyloniërs. En toch maakt hij zijn enthousiasme bekend over het vooruitzicht van de uiteindelijke redding. Een redding die uitstijgt boven het vooruitzicht. Boven het vooruitzicht van angst en pijn en verdriet. Wat hij eigenlijk op dat moment ervaart. Hij zag het aankomen, maar op dat moment ervaart hij die pijn. Maar hij verheugt zich in de redding die komt. En dat is wat Henk Binnendijk eigenlijk ook zei in het interview. Ondanks zijn grote verdriet was hij dankbaar dat God aanwezig was, ook bij zijn zoon. Ook al zou zijn zoon het misschien op dat moment helemaal niet hebben ervaren, zei hij. God was bij hem. En er is zicht op uiteindelijke redding. En dat betekent in de nabijheid van God komen of zijn. Er zijn grofweg twee vormen van lijden. De eerste is vanwege de situatie in deze wereld waarin we hebben te leven. En de tweede omdat je gelooft. De eerste, daar kan je bijvoorbeeld Prediker 9 vers 3 voor aanhalen. Alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon. En hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is. En dat hun leven eindigt bij de doden. Ik heb wel eens gedacht, die prediker is behoorlijk depressief als hij aan het schrijven is. Maar het is ook de werkelijkheid. Het is ook de werkelijkheid die hij omschrijft. En prediker komt dan tot de conclusie dat je maar beter kunt genieten van wat je wel hebt. Geniet met de vrouw die je lief hebt, zegt hij. En op het eind schrijft hij dat je ontzag voor God moet hebben. En dat het heel verstandig is om zijn geboden na te leven. Als je bij het tweede komt, lijden omdat je gelooft. Dan kun je bijvoorbeeld 2 Korinthe 1 vers 3 tot 7 en 9 aanhalen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond. We weten dat zoals u deelt in ons lijden, ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. En dan vers 9. We waren er zelfs zeker van dat de doodvonnis al over ons was uitgesproken, maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op God die de doden opwekt. Tegenslagen, daar spreekt hij van, Paulus. Maar Paulus roept ons op om te vertrouwen niet in onszelf, maar in God. Vertrouw op God. Te midden van tegenslagen mogen we ons tot God en op God richten. Maar ik heb zitten worstelen met dat juichen. Omdat er situaties zijn in ons leven die niet zo juichachtig zijn. Situaties waar we ons zorgen over maken. Die ons verdriet doen. Waarin het soms zo anders is. Maar het gejuich van Habakuk is niet over het oordeel dat God gaat uitvoeren. Dat bezorgt juist pijn en angst bij de profeet. Maar hij juicht voor God die hem redt. Hij juicht voor God die hem redt. In het Hebreeuws staat daar Elohi Yeshi. Misschien wat duidelijker Elohim Yeshua. Elohim is God, hè? En Yeshua, dat is in het Grieks Jezus. Redder betekent dat. God, redder. Elohim, Yeshua. Het hele volk zal de ellende van de verovering door de Babyloniërs ervaren. Ook degene die trouw is aan God zal die ellende ervaren. Maar de uiteindelijke redding van God zal de gelovigen laten jubelen. En dat kan nu al, maar zeker straks tot in de eeuwigheid. En de reden voor de keuze om te juichen zien we terug in vers 19. God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinde. Hij laat mij over mijn bergen gaan. In dit vers staat dat God ons snel en krachtig maakt. Maar in vers 16... gaat het over de aankondiging van over wat er te gebeuren staat. En dan staat er het volgende. Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten. Ik stond te trillen op mijn benen. Wachtend op de dag van het onheil. Het is zo tegengesteld, hè? Aan de ene kant staat hij te trillen op zijn benen. is het janken hem nader dan het lachen. Aan de andere kant staat hij te juichen. Of in ieder geval neemt hij zich voor om te juichen. Er is een keuze om te juichen. Het beeld van de hinder heeft iets van een opgetogen, gracieuze houding van de profeet. Ondanks de narigheid die hem en het volk te wachten stond, ziet hij verder dan dat. En schetst hij het beeld van een hert dat voortsnelt over een bergweide. Hij laat mij over mijn bergen gaan, staat er. En dat is heel goed vertaald vanuit het Hebreeuws. Een bezittelijk voornaamwoord, het zijn mijn bergen. Nou, als je wel eens in de bergen komt en met mensen daar spreekt, of nou, wij hebben er een aantal jaren gewoond, dan gaat het over mijn dorp, mijn dal en mijn berg hebben ze het. Hè? En dat is dan de berg die bij het dorp is. Dat, zo kun je dat zien. Dat hebben ze in zich, die mensen. Maar welke berg doemt er eigenlijk voor jou op? Hoe moeilijk is die te belopen of te beklimmen? En waar zie jij als een berg tegenop? Hoe reageer jij op tegenslagen? Want soms word je meegesleurd in een pijnlijk gebeuren en lijkt er geen houden aan. Wat doe je dan? Toen onze jongste zoon werd geboren, onze Benjamin, was hij 2 maanden te vroeg geboren. En na de geboorte werd hij meteen in een soort kleine badkuip gelegd. En ik heb heel snel een foto gemaakt. En ik dacht, hij leeft nu. Maar straks misschien niet meer. En hij werd de kamer uitgereden. En dat is heel raar. Als je net een kind hebt gekregen, zeker voor een vrouw, voor Willemien, was het heel raar om te zien dat het kind weg werd gereden. Het gevoel dat er iets niet afgemaakt wordt. En ja, er sloeg natuurlijk een enorme paniek bij ons toe. Van dit, komt dit goed? We mochten ook niet mee. Nou, dat was ook heel logisch, want hij veel later hebben we hem wel gezien. En zat hij helemaal onder elektroden allemaal. En overal slangetjes en buizen en apparatuur eromheen. Nou, wij waren en tegelijkertijd blij, die blijdschap dat er een kind geboren is. En tegelijkertijd ook verdrietig. Gaat hij het redden? En er kwam een verpleegster bij ons in de kamer. Die ging ergens op een stoeltje in een hoek zitten. Die zei ook niks. Kijken of wij gingen flippen, denk ik, of zo. En wat ze dan kon doen. Maar ik ging bij Willemien op bed zitten. We hebben elkaars handen vastgepakt. En het gebed wat we toen hebben gebeden was heel diep. Ik heb gezegd, Heer God, we vinden dit zo moeilijk, zo ontzettend moeilijk. En we willen zo graag Benjamin bij ons houden. Maar als u hem bij u thuis haalt, dan kan ik dat ook begrijpen. Want wij houden al zoveel van Benjamin. Hij is net geboren, maar hoeveel zult u wel niet van hem houden? En toch, Heer, wil ik u vragen. Wilt u Benjamin laten leven? Hem leven geven. Want we willen zo graag zien dat hij ouder wordt en opgroeit. Waar vertrouwen we op als tegenslagen ons deel zijn in deze wereld? Op dat moment werd er ook in de kerk werd er gebeden voor onze situatie. Ik had contact opgenomen. En gelukkig ging het exact op dat moment een stuk beter, maar nog niet geweldig. We mochten bij hem komen en we zagen regelmatig dat hij niet meer ademde en dat zijn hart stil stond. En dus bereiden we ons eigenlijk ook voor van het is heel goed mogelijk dat hij hier gehandicapt uitkomt. En we bidden. En maar bidden. En vragen aan God of hij wil geven dat het goed komt. Nou, een aantal van jullie kennen Benjamin. Hij heeft inmiddels universiteit afgerond, ondanks zijn dyslexie. Een masters in de Engelse taal, moest hij dat allemaal doen, heeft hij ook gehaald. God heeft enorm gezegend. Waar vertrouwen we op als tegenslagen ons deel zijn in deze wereld? We hebben ook een kind verloren in principe. Waar vertrouwen we op? Ga naar de Heer, broeders en zusters. Afgelopen zomer, eigenlijk in september, voor ons was het nog een beetje zomer, heel mooi weer, waren we in Oostenrijk. Mijn broer woont daar. Die woont er al 15 jaar met zijn vrouw. Ja, zoiets denk ik, 15 jaar. En ik denk dat we daar nou zo'n, het is na het sterven van mijn moeder, ik denk zo'n jaar of 12 daar komen. Om de 2 jaar. En dan zijn we met de hele familie. Inmiddels komt één oudste broer niet meer, die ziet het niet zitten om dat stuk te rijden. Zijn vrouw ziet het helemaal niet zitten. Maar we gaan er nog steeds naartoe. En we hebben daar een favoriete wandeltocht. En die wandeltocht, die begint bij een stuwmeer op 2040 meter hoogte. En vanaf dat stuwmeer kan je een heel eind een dal inlopen. Het is niet zoveel hoogtemeters over die lengte zeg maar die je moet belopen. Je komt maximaal op 2500 meter in een dal iets af naar de berghut. De Wiesbadener Hütte. En dan loopt iets, tegenwoordig lopen denk ik iets van bijna 3 uur over. Vroeger ging het wat sneller. En halverwege die berg, zeg maar, die tocht, is er een gedeelte waar het is alsof de berg is omgevallen, helemaal op de kop is en zie je allemaal dwarse lijnen. En daar middenin, daar zit dus een scheur en daar moet je doorheen. Daar moet je iets van 10 meter, denk ik, klimmen. Meer is het niet, valt allemaal mee. Maar Wilhelmien is 64, dus dat valt dan wat minder mee. En je kan zeggen, nou, ze zei toen van eigenlijk van, nou Nico, misschien is het wel de laatste keer dat we er hier op gaan. Je kan natuurlijk beslissen om niet te gaan, hè? Ik bedoel, het is een beetje vermoeiend, inspannend om dat stukje te klimmen. Maar als je er overheen bent, dan heb je een geweldig uitzicht. Dan loop je nog, ik denk nog anderhalf uur of zo, een uur, anderhalf uur, richting een plek waar 3 gletsjers zijn. En het is een enorm mooi, het is natuurlijk allemaal kaal en zo, maar het is voor ons helemaal geweldig. En dan kom je bij de Wiesbadener Hütte en dan kan je wat eten en drinken. Nou, daar nemen we altijd keizersmarren, dus pannenkoekrepen zijn dat allemaal. En we genieten daar enorm van. Maar je moet eerst klimmen, je moet eerst omhoog, wil je dat uitzicht hebben. En eigenlijk is het zo met ons leven, met ons geloof. Soms moet je een berg even opklauteren, maar het vooruitzicht is geweldig. En het vooruitzicht voor ons is uiteindelijk de redding door God toch. En dat is toch een reden om te juichen toch. Een voordeel is dat je je berg niet hoeft te overwinnen in eigen kracht. God de Heer is mijn kracht, zegt Habakuk. Paulus vertelt over een doorn in zijn vlees, waar hij meerdere keren voor gebeden had en God beantwoordt dat gebed maar niet. En men denkt dat het te maken heeft met een oogziekte die hij had en zo, waar hij maar niet van afkwam. Staat niet omschreven, maar er is een mogelijkheid voor. En God zegt dan het volgende tegen Paulus. Paulus heeft dus meerdere keren gebeden. En hij zegt, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Je kan je zwak voelen, je kunt tegenslagen ervaren, maar laat Jezus Christus je kracht zijn. Jezus leefde in deze wereld en werd geraakt door haar. Misschien kan ik beter zeggen, hij werd geraakt door ons, want het waren onze zonden die hem wonden aanbrachten. Staat in Jesaja 53. Als ik op hem lijk, kan het niet anders zijn dan dat ik ook littekens heb. Denken dat de normale, natuurlijke staat betekent dat we zonder wonden zijn, is een illusie. Maar Jezus overwon. Hoe ga je om met tegenslagen? De gelovige ontkomt niet aan het lijden in deze wereld. Of het nu door natuurlijke of geestelijke oorzaak komt, wij hebben te maken met lijden. Soms bloeit die vijgenboom gewoon niet. En dan zijn er grofweg twee vormen van lijden. Ten eerste vanwege het zijn in deze wereld die niet perfect is. En ten tweede omdat je gelooft. Een prediker komt tot de conclusie dat je maar beter kunt genieten van de dingen die je wel hebt. En Paulus roept ons op om niet te vertrouwen op onszelf, maar op God. Maar de vraag is, welke berg doemt er voor jou op? Wat zijn jouw tegenslagen? En hoe moeilijk is die te beklimmen? Waar zie jij als een berg tegenop? Waar vertrouwen we op als tegenslagen ons deel zijn in deze wereld? En soms moet je een berg even opklauteren. Valt niet mee. Kost menig zweetdruppeltje. En voor sommige tranen. Maar het vooruitzicht is geweldig. Vertrouw op de uiteindelijke redding door God. En dat is onze reden om te juichen. Laat Jezus Christus je kracht zijn. God onze redder. Elohim, Yeshua. Is onze kracht. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heer God, het zit niet altijd mee in het leven. Gelukkig ook niet altijd tegen. We hebben ook goede dingen die we meemaken, Heer. Maar ook moeilijke dingen. En ik wil u bidden, Heer, dat wij altijd weer de beslissing zullen nemen om uiteindelijk toch bij u te zijn. Om uw aangezicht te zoeken. Om misschien in een stil gebed tot u te keren. En ik wil u bidden, Heer, dat u uzelf dan wil openbaren aan ons. Heer, ik denk dat het antwoord wat u gaf aan Habakuk niet zijn ideale plaatje was. Uw oordeel door middel van een vreemd volk, wat eigenlijk nog slechter leefde als de slechterikken binnen Gods volk. En als ik het zo lees, Heer, dan denk ik van ja, hier snapt Habakuk ook niets van. En dat bemoedigt me wel een beetje, Heer, omdat voor ons, Heer, het soms ook dingen onbegrijpelijk zijn. We bidden voor degenen die dat ervaren, Heer, die in zo'n periode zitten, misschien te kampen hebben met ziekte of teleurstellingen op ander gebied, Heer. Wilt u het vertroosten en wilt u spreken, Heer, en wilt u komen met uw kracht. Want we zijn afhankelijk van uw kracht. Dank u wel dat we het niet zelf hoeven te doen, Heer. Want diep van binnen weten we dat we tekortschieten in kracht en wijsheid en inzicht, maar u heeft alles in huis, Heer. En wilt u daarvan aan ons geven? En Heer, hoe is het geweldig. Het uitzicht wat we hebben. Om eens bij u te zijn. Dank u wel daarvoor, Heer. Amen.